Vanavond gaan wij naar Exodus hoofdstuk 19. Met eerst nog even een opmerking tussendoor over het voorgaande hoofdstuk. Dat ging over de aanstelling van deze oversten over het volk, deze oudsten. En dat in combinatie met wat we later in Numeri daarover lezen. En daar vinden we uitdrukkelijk een raad van 70 oudsten. En we hadden natuurlijk de vraag, gaat dat over hetzelfde of niet? En mijn zinziens gaat het over hetzelfde, alleen het is een ander verslag, het komt van de andere kant binnen. En in dat verband wijs ik dan toch nog even op Exodus hoofdstuk 24... waar de Heer zegt tot Mozes, klim op tot de Heere, gij en Aaron, Nadab en Abihu, en 70 van de oudsten van Israël, en buig u neder, enzovoorts. Waarbij het toch op zijn minst gesuggereerd wordt dat er zo'n categorie van 70 oudsten bestaat. Ook daar al. Het enige wat we daarvoor vinden is Exodus 18, waar we vorige keer waren natuurlijk. En daarna vinden we natuurlijk alsnog in Numeri een uiteenzetting die aangaande, wat meer specifiek, wat meer gedetailleerd. Maar het blijft het algemene idee van een raad van oudsten, zo noemen we dat dan toch maar. En inderdaad 70, ook hier al in Exodus. En daarom denk ik dat het fundamenteel over volstrekt dezelfde zaak gaat. En die zaak is dat binnen Israël, en zo bestond het later zelfs ook onder de Joden, dat binnen Israël een volksvertegenwoordiging bestaat die aangeduid wordt als oudsten, maar wij kennen ze ook als de Hoge Raad en als het Sanhedrin. Al moet ik erbij zeggen dat we ze zo kennen in het Nieuwe Testament als vertegenwoordigers binnen het Jodendom. Dat is niet Israël, dat is niet zoals het hier is, alle stammen van Israël. Dat is alleen binnen de Joden en die hebben die raad van de oudsten ingesteld, het Sanhedrin ingesteld in de tijd in Babel en sindsdien. En zo komen we ze tegen in het Nieuwe Testament en bovendien die oudsten worden geacht allemaal te zijn uit de stam van Levi. Nou ja, priesters bij voorkeur. En dat vind je hier nog niet, hier in Exodus. Ik denk niet dat dat de bedoeling was, maar dat is de latere variant die men binnen het Jodendom bedacht heeft. Want binnen het Jodendom heeft men bedacht iets te komen tot een cultuur, een staatsinrichting van mijn part, een inrichting van het volk die men ontleent, en een wetgeving dus die men ontleent aan de Mozaïsche wetten, wat eigenlijk niet kan om allerlei praktische redenen. Maar dat doet er nou niet toe. Maar binnen dat kader en binnen dat idee heeft men dus daar zo'n Sanhedrin ingesteld van 70 priesters. Overpriesters worden ze genoemd omdat ze deel uitmaken van het Sanhedrin. Maar het is een soort rudiment, om zo te zeggen, van die raad van oudsten die we hier in Exodus tegenkomen en in Numeri, zoals gezegd. En het idee daarachter is natuurlijk, is het historische, precies zoals het hier staat. Het is een kwestie van verdeling, van verantwoordelijkheden enzovoorts. Maar het wordt ook vermeld, omdat het profetisch is, dat is met al deze dingen zo. Want deze raad van oudsten is een uitbeelding van wat de gemeente is die in onze dagen verzameld wordt. Een volk van eerstelingen. Officieel van binnen Israël. Officieel dus inderdaad Israëlieten, maar dan eerstelingen die uit het volk gehaald worden. En dat de gemeente een gemeente is van eerstelingen, van eerstgeborenen. Er zijn talloze versen vol, wat letterlijk zo staat. En dan heb je er nog enige die het anders benoemen, maar die over hetzelfde gaan, namelijk de aanstelling tot zonen van de gelovigen uit onze tegenwoordige bedeling. En het valt dan ook nog weer samen met wat we verder tegenkomen, nog zullen tegenkomen, het idee van eerstgeborenen die vervangen worden door de priesters. Hetgeen impliceert dat de eerstgeborenen wel degelijk geacht worden priesters te zijn. En zo kwamen de Joden dus aan het idee dat het Sanhedrin moest bestaan uit priesters. Het is allemaal wat ingewikkeld, maar het komt vloeit gewoon voort uit de vergelijking van schrift met schrift. Hoe dat ook zij, we hebben het daar dus nog wel over. Maar het is een belangrijk gegeven. De gemeente namelijk, de essentie van de gemeente is dat het een volk is van eerstgeborenen, eerstelingen uit Israël. Moet je daarvoor van geboorte een Israëliet zijn? Het antwoord is nee, dat hoeft niet. Want dat hebben we allemaal al gehad, hè. Israël liep Egypte uit en met hen mee ging een verzameling vreemd volk. Een vreemd volk is een uitdrukking die hoef je op Urk niet uit te leggen, heeft men mij verzekerd. Dat zijn vreemden. Ja, dat wil zeggen vreemd volk, Egyptenaren enzovoort. Maar doordat ze Mozes volgden en daarmee de God van Israël volgden, werden ze Israëlieten. En zo is het met ons ook. Wie we ook waren, dat doet er eigenlijk weinig toe. Nee, dat doet er sowieso weinig toe. En wie wij ook waren, we hebben deel gekregen aan dat volk. Heet het dan geestelijk Israël? Dan zeg ik, ja, maar die discussie begint niet, want die term die heb je ook al niet van uzelf. Die heb je ook geleend van de theologie en daar weet je verder toch ook niks van, of wel? Dan hoeven we het daar toch niet over te hebben? Geestelijk Israël of zoiets? Staat die uitdrukking ergens in de Bijbel? Ook al niet. Mooi, dan hoeven we het daar ook niet verder over te hebben. Het is gewoon Israël. Dat is wel waar je vandaan komt. Wij in Nederland hebben er wat moeite mee. De Amerikanen doen dat wat makkelijker. Want Amerikanen hebben altijd een andere. Het zijn of Italianen, of het zijn Engelsen natuurlijk, Ieren, Schotten, Duitsers. Ja, wie het maar zijn. En inderdaad, Nederlanders, maar ook Chinezen. En ik had al lang natuurlijk moeten noemen, en Afrikanen. Waarvoor een excuus dat ik dat niet eerder gezegd heb. Maar als je te lui vraagt, het zijn uitzonderingen, maar als je te lui vraagt, dan zeggen ze, wij zijn Amerikanen. En ze zingen gezamenlijk. Hè? Nou, ze hebben een paar liederen. Maar ze zingen gezamenlijk het volkslied. En America the Beautiful. En zo, dat was trouwens van een Jood. Had ik die al genoemd? Ja. Die is van Irving Berlin, ja. America the Beautiful. Dat is die van Alexander's Ragtime Band en zo. Die, ja. America the Beautiful. Prachtige melodie. Maar dat maar even terzijde. En zo is het met ons. Wij maken deel uit van Israël. Wij zeggen net als die dame uit Moab, was een Moabitische. Die zei, uw God is mijn God en uw volk is mijn volk. En daarna deed ze een beroep op de wetten van dat volk. En die werden gehonoreerd. En ze werd de stammoeder van de koning. En van de Heer Jezus. We hebben het over Rut, toch? De Moabitische. Daarvoor had je nog een andere die ook een stammoeder werd. Van de Heer Jezus, van de koning. En dat was die madame die, uit Jericho. Durf het haast niet te zeggen. De Bijbel is er rigoureus in. Die noemt haar onvermijdelijk Rachab de hoer. Ook in de officiële geslachtslijn van de Heer Jezus. Rachab de hoer. Kan allemaal. Dus ja, dat doet er verder niet. Voor zover de gemeente uit de 10 stammen van Israël is, is dat een historisch gegeven en een juridisch gegeven, belangrijk genoeg, omdat nou eenmaal de positie van de gemeente tevoren was beloofd en bovendien vererfd is geworden via Efraïm en dus niet via Juda. Tot ergernis van Juda, vandaag nog steeds, om zo te zeggen. Maar dat kan ik ook niet helpen, maar zo is het nou eenmaal. En dat is een historisch gegeven. Maar wat onszelf betreft, wij zijn aan Israël toegevoegd, om zo te zeggen. We hebben We waren eertijds verre, maar we zijn nabijgebracht. We hebben deel gekregen aan het burgerschap Israëls. Met dank aan Efeze en aan Colossense, waar die termen letterlijk zo staan, feitelijk, enzovoorts. En daarmee zijn we eerstelingen. Oudsten. En daarom bevoorrecht. Want het moet als een voorrecht beschouwd worden dat men als eerstgeboren, als eersteling genomen wordt uit het volk enzovoorts en bestemd is voor de Heer, voor zijn dienst. Inderdaad, als priesters en koningen. En dat is een gegeven, ook een Nieuw Testament is gegeven, je kan er niet omheen. We zijn geroepen tot zoonstelling voor een erfenis als koningen en priesters enzovoorts. En inderdaad, gemeente van eerstgeborenen. Nou, dat krijg je dus, kregen wij dus eerst hier in Exodus hoofdstuk 18. Hoewel daar later op teruggekomen wordt, want zo kun je het ook zeggen, in Numeri, in een ander Bijbelboek. Maar dat hebben we dan vastgehad. En daarna komen we terecht in Exodus 19 en daar zijn we nog zomaar niet uit. Kan ik u vast zeggen. Nee, vanavond wordt dat niet meer, broeder. Nee. Exodus 19. Dat heet Mozes op de berg Sinaï. De 10 geboden komen nog niet. Hem wordt eerst gevraagd of ze ze eigenlijk wel hebben willen of niet trouwens. En dan komen ze, daarna komen ze in hoofdstuk 20. Jawel. Nee, het wordt er niet opgedrongen. Nee. Wordt in voorgesteld. En als ze dan ja zeggen, wat is hierop je antwoord? Was de vraag. Toen werd het huwelijk gesloten. Ik bedoel, toen, dat begon toen pas. En dan krijg je in hoofdstuk 20. Toen sprak God al deze woorden zeggende, ik ben de Heer uw God. En die zijn bekend, mag ik aannemen. Althans, ik weet niet of ik dat mag, maar dat doe ik gewoon. Daar heb je de beroemde, dan wel beruchte 10 geboden en daarna komen er nog een paar 100. Met 10 ben je niet klaar hoor. Maar eerst krijg je dan hoofdstuk 19. Dat begint met in de derde maand na het uittrekken de kinderen Israëls uit Egypte. Want tenzelfde dagen kwamen zij in de woestijn Sinaï vanuit Rafidim. Moeder staat het volgende vers, want ze togen uit Rafidim, Rafidim waar ze al waren in Exodus 17, eerste verse. Maar nu kwamen ze in de woestijn, Sinaï, het gebied heet Sinaï, de berg specifiek, wordt trouwens Horeb genoemd, maar ook Sinaï, waarom ook niet. Ze kwamen in de woestijn Sinaï, want ze togen uit Rafidim en kwamen in de woestijn Sinaï en ze legerden zich in de woestijn. Israël nu legerde zich al daar tegenover die berg, bij die berg, in het zicht van die berg dominant op boven hen, om zo te zeggen. En Mozes klom op tot God op de berg en de Heer riep tot hem van de berg zeggende, aldus zult gij tot het huis van Jacob, let op dat er niet staat, aldus zult gij tot de Joden spreken. Ik hoorde van de week, wat zag ik daarvan, hebben jullie dat ook gezien? Ja. Daar moet ik even nadenken. Dat was, zit me nog, daar zit nog voor me die plaatjes van, die conferencier van Jochem Meijer, heeft men mij gisteren geleerd dat het Jochem Meijer was, met een toneelspel over Bijbelse, dan wel religieuze dingen. Heb je dat gezien of niet?
Over het Jodendom.
Met, die heeft een programma over allerlei religies en dat is Jodendom en dat komt volgende keer nog verder. En er was een interview met God, hoe je dan de schepping gemaakt had enzovoort. En dat werd ervoor gedaan in een aquarium en weet ik veel. En daarna een interview met Mozes. Aan Mozes werd gevraagd of een Jood was. Ja, ben ik een Jood? Ja, ik ben een Jood. Joi. Enzovoort. En nou ja, en ging over het Joodse volk. En dan, ja. Natuurlijk, een komisch programma moet kunnen, denk ik ook wel eens. Als het niet te gek wordt, kan een boel hebben. Maar dit soort dingen, van dat het Joodse volk was. En dan nog verteld zo door iemand die zich voor Jood uitgeeft. Hoe zeggen ze iets? Ik bedoel er niks lelijks mee, maar de man was zelf geacht Joods te zijn. Maar, en dan hebben we het over het Joodse volk en Mozes de Jood enzovoort. Maar Mozes was geen Jood. Echt helemaal niet, op geen enkele manier. Maar ja, ik blijf dat maar herhalen. Maar een Jood wordt toch op zijn minst geacht van Juda af te stammen. En Mozes was niet van Juda. Echt niet. En een Joods volk bestond er niet. Want een Joods volk als zodanig bestond officieel pas sinds de zogeheten scheuring van het Rijk na de dood van Salomo. Dat is toch een jaartje of 500, 600. 600 dik. Na Mozes. Dan bedoel je dat nog. En eigenlijk ontstond het Joodse volk pas nadat de 10 stammen in ballingschap waren weggevoerd. Want daarna lees je pas voor het eerst in de Bijbel over Joods. En over de taal Joods. Nee, dat is echt waar. Eerder niet. Eerder was het Israël, maar dat is wat anders. Nou ja, en dat moet je dus hier ook even goed in de gaten houden. Gaat over Jacob, gaat over Israël. De Heer riep tot Mozes van de berg, zeggende: aldus zult gij tot het huis van Jacob spreken. Huis is gewoon familie. Een huis. Wij kennen het alleen nog maar als koningshuis, naar het schijnt. Maar een huis is een familie. En daarmee dus ook een volk. Want als de familie wat erg groot wordt, wordt het een volk. Vandaar dat er uit Israël zoveel volkeren zijn ontstaan. Hetgeen ook van tevoren werd aangekondigd. Omdat Israël zich nogal zwaar, sterk en snel vermenigvuldigde in overeenstemming met Gods beloften. En de families worden volkeren, zijn ook volkeren geworden. En koninkrijken, precies zoals tot Abraham menigmaal gezegd is. En ook niet te vergeten tot Sarah en daarna herhaald aan Jacob of aan Isaac. En niet te vergeten Rebecca. Lees het maar eens na, de Genesis. Maar hier zijn ze nog redelijk bij elkaar, maar 600 mannen, dan wel 2,5 à 3 miljoen mensen, zo schat men dat, ik niet, maar anderen schatten dat, dus hoef ik me niet bezig te houden. Dat is toch een flinke verzameling als je daarmee een reisje moet maken door de woestijn, zeker als dat reisje ook nog 40 jaren gaat duren. Je hebt heel wat bussen voor nodig, maar goed. Aldus zult gij tot het huis van Jacob spreken en den kinderen Israëls verkondigen. Daar staat het dus twee keer met grote nadruk. En beide namen worden gebruikt, Jacob en Israël. Wat natuurlijk dezelfde persoon is van oorsprong. En dus zijn het twee namen voor hetzelfde volk. En dat het niet maar geestelijk bedoeld is, maar wis en waarachtig ook letterlijk blijkt uit het gebruik van de naam Jacob. En tot hen werd dan gezegd: gij lieden hebt gezien wat ik de Egyptenaren gedaan heb, hoe ik u op vleugelen der arenden gedragen en u tot mij gebracht heb. Dat wil zeggen, door wonderen, met gebruikmaking van hemelse kracht, want dat lees ik in vleugelen der arenden. In Openbaring 12 staat die uitdrukking ook. Toen heeft iemand bedacht dat het gaat over vliegtuigen waarmee de Joden teruggebracht werden naar Palestina in de 30e jaren al en daarna. Maar ja, ze zijn niet meer vliegtuigen verlost uit Egypte onder Mozes, toch? Toen moesten ze zelf lopen. Ook wel met bijzondere kracht, maar daar hebben we het al over gehad. Want ze hebben toen in zeer korte tijd een grote afstand afgelegd. En ze zijn dag en nacht doorgelopen. Gerend, zelfs nog. Dat kan alleen met kracht van omhoog. Dan wel met stromen van kracht. Het was nog niet eens Pinksteren, want het wordt het hier pas. Nou ja, rare zinnen zijn dit, maar goed, doe maar. Ik heb u op vleugelen der arenden gedragen en u tot mij gebracht. Nu dan, hebben jullie dat gezien? Oké. Indien gij, dat is een voorstel, indien gij naarstiglijk mijn stem zult gehoorzamen, dan zou men naar die stem zich moeten richten, want naarstiglijk heeft van doen met de richting, iets dat men nastreeft of naarstreeft. Nou ja. Indien gij naastiglijk mijn stem zult gehoorzamen en dus mijn verbond houden, want dit wordt een overeenkomst, gaan afspraak maken, zo'n ding heet een verbond. Hoeveel partijen erin betrokken zijn in dat verbond, in de afspraak doet er niet toe. Het kan ook enkelzijdig zijn, het kan ook alleen een belofte zijn, ook dan heet het verbond in de Bijbel. Zoals bijvoorbeeld het verbond met Abraham. Het heet dan gewoon Brit, verbond. Indien gij naastelijk mijn stem zult gehoorzamen en dus mijn verbond zult houden, zo zult gij mijn eigendom zijn. Ik ga er nu wat snel doorheen, later doe ik dat uitgebreider, maar dan zult gij mijn eigendom zijn. Voor even laten we dit maar zo, maar het is een wat krappe vertaling. Want eigendom, inderdaad, maar het is een heel. Het woord zelf duidt op een heel specifiek, persoonlijk, individueel bezit. Niet maar in het algemeen van wie is dit en van wie is dat, oh, dat was van die. Nee, het is een heel persoonlijk bezit, wat behoort bij de persoon in kwestie. Vandaar dat dit woord segula algemeen opgevat wordt als te betekenen een schat. Niet zomaar bezit, zoals iedereen dat heeft, maar iets met een persoonlijk karakter, om zo te zeggen. Mijn schat. U weet wel, schat in de akker. De akker is de wereld en de schat in de akker in de wereld is gewoon Israël dus. Dit woord is het. Het idee van de schat in de akker is dan feitelijk ontleend aan deze woorden. Je komt het vaker tegen in de Bijbel, dit woord segula, en het is het persoonlijk bezit van de koning. Die wordt geacht een schat te bezitten. Hij wordt geacht de verzamelaar te zijn van waardevolle dingen. En dat is weer zo omdat die waardevolle dingen de uitdrukking zijn van de cultuur, van de aard van het hele volk. En daarom berust het bij het koninklijk huis. Dat is de aardigheid ervan. Is het dan zijn persoonlijk bezit? Ja, maar die persoon is dan wel de koning en die is de vertegenwoordiger van heel het volk. Later hebben wij collectief bezit uitgevonden, vooral de communisten hebben dat gedaan. Collectieve eigendom van enzovoorts. De staat is van het volk, de bedrijven zijn van het volk en volkseigentumlicher betrieb heet dat dan, ken u dat? VEB. Uit Oost-Duitsland in de tijd, ken u dat niet? Staat dan op die Oost-Duitse producten. En dan volgt de naam, VEB en dan volgt de naam. Willekeurige naam. Volkseigentumliche Betrieb. Nou ja, Musima staat er dan op. Staat op mijn contrabas, staat er geloof ik ook. Ik weet niet zeker, geloof wel. Maar Musima, dat is dan de verzamelde muziekinstrumentenbouwers Klingentaal, in Markt Neukirchen. Dat is allemaal bij elkaar gebracht in één coöperatie. Volkseigentum die ze betrieb. Dat is een beetje flauwekul. Want het waren gewoon particulieren die dingen bouwden. Maar dat doet er nou niet toe. Maar dat heeft men uitgevonden. Een bezit van het volk. Maar van alsher, het volk is het eigendom van de koning. En de koning houdt er ook een specifieke schat op na. Niet maar de mensen, maar ook dingen. Vandaar dat Willem II... En ik heb het niet over sigaren, maar Dat vandaar dat koning Willem II, die is berucht geworden, nou eerst beroemd, daarna berucht, beroemd geworden om de kunstverzameling die hij had aangelegd. Hij werd er daarna berucht door, maar dat heeft hij niet meer meegemaakt. Want de man is overleden en toen ging het om de erfenis enzovoort. Toen bleek dat hij grote schulden had. En toen hebben ze een deel van de kunstverzameling, groot deel trouwens, verkocht aan zijn zwager. Aan de tsaar. Hij was getrouwd aan de Polona. Aan de tsaar Nicolaas, weet ik veel hoe die heette. Dat ben ik vergeten. Maar vandaar dat nog heel wat oude Nederlandse kunst te vinden is in Sint-Petersburg. Hoe heet het daar? Hermitage, ja. Zeker. Ja, nou zo zit dat. Maar dat de koning de kunst verzamelt, ja, dat is later overgegaan. Allerlei adellijke families hebben dat gedaan. Dus dat is dan een beetje cultuur geworden. Maar God heeft ook zo'n specifiek eigendom dat hem ter dienste staat. Dat heet zijn schat. Zijn segula, dat is de betekenis van het woord. En dat is Israël. Dat hele volk. Dat hem zou dienen. Nee, de volgende vraag is, waaruit bestaat die dienst? En dan zeggen we, ja, dan laten we daar dan een andere keer eens over beginnen. Want daar zijn we ook niet zomaar mee klaar. Maar ik kan het wel samenvatten. Het is namelijk erg veel wat het inhoudt, maar dit is wel het eerste dat hun de woorden God zijn toebetrouwd. Daar moest u maar even genoegen mee nemen. Deze is er uit Romeinen 3, meen ik. Ja, Romeinen 3, vers 1. En het wordt daar gezegd over wat er van Israël officieel over was. Dat was het Joodse volk. Maar het is de positie van Israël als volk van oudsher. Hun zijn de woorden Gods toebedrouwd. Dat het ook inhield dat zij in hun geschiedenis uitdrukking gegeven hebben aan het woord van God. Niet alleen de positieve dingen, de zegeningen, maar ook de negatieve dingen, de oordelen enzovoort. Ja, dat is zo. Het is niet allemaal even lollig geweest. Maar niettemin, wanneer gij, en het wordt ze gezegd voor het zover is, hè, de Heer heeft ze uitgebracht uit Egypte, heeft ze bij zich gebracht, zo staat het er ook. Ik heb u bij mij gebracht. En daarmee bij deze berg enzovoort. Dat was de opdracht die de Heer aan Mozes gegeven had. Hij zei, ga naar Egypte en haal dat volk op en breng het hier. Op deze plek, hier bij deze berg. Bij die brandende braambos, weet u nog? Nou, dat is nu gebeurd. Er is van alles gebeurd onderweg, maar nu zijn ze daar. En nu spreken we elkaar, zei de Heer. Nou, de zaak is deze. Indien gij, je kent me nu, je hebt gezien wat ik gedaan heb onderweg. Je weet dus wie ik ben. Nu dan, indien gij naastiglijk mijn stem zult gehoorzamen en mijn verbond houden, dat is dus inderdaad trouw zijn aan zijn woord. Als ik het dan maar weer even beperken. Indien gij dat zult doen, zo zult gij mijn eigendom zijn uit alle volken, dat wil zeggen exclusieve eigendom, met uitsluiting van de overige volkeren, betekent exclusief, uitsluitend, daarbuiten. Want de ganse aarde is mijn. De Heer zegt dus, zal ik hem achterstevoren lezen, de ganse aarde is mijn. Nou, aarde heb je niet zoveel, want het gaat erom de mensen die erop wonen uiteraard. Dus de Heer zegt feitelijk, alle volken zijn van mij, alles wat er is van mij. En ik heb dus het recht en de mogelijkheid om één volk uit al die volken specifiek aan te stellen in mijn dienst. En toe te voegen aan mijn persoonlijke schat, aan mijn segula. Hebben we die nog? Of moet ik uitleggen wat uitverkiezing inhoudt? Waarschijnlijk wel, hè? Dit is uitverkiezing. En het was ook niet eens onvoorwaardelijk. U weet, Israël is toch het uitverkoren volk? Dat hoeft toch niet uitgelegd te worden? Dat is toch de vaste uitdrukking? Nee, niet de Joden. Israël is het uitverkoren volk. We zijn hier pas op bladzijde 81 van de Bijbel, dus vooruit. Israël ontstaat net. Het volk wordt als het ware uit Egypte geboren. Wat een goede beeldspraak is in dit verband trouwens. En het is een uitverkoren volk. Dat wil zeggen, daar is hier sprake van dat het uitverkoren wordt. En het wordt daarbij genomen uit de volken. Maar het gebeurt alleen op voorwaarde van indien gij mijn stem zult gehoorzaam zijn enzovoorts. Willen jullie dat? Zouden kunnen zeggen nee. Dat willen wij niet. En wat er dan gebeurd was, ja, dat weet ik ook niet. Maar ze hebben gezegd, al wat er ingesproken is, zullen we doen. Dat willen wij wel. Dat staat in vers 8. Toen antwoordde al het volk gelijkelijk en zeiden, al wat de Heer gesproken heeft, zullen wij doen. Wat is hierop je antwoord? Al wat de Heer gesproken heeft, zullen wij doen. En Mozes bracht die uitspraak van het volk dan weer over bij de Heer, staat er in de rest van vers 8. Het had niet gehoeven. Dat is hypothetisch wat ik nu zeg, maar het had niet gehoeven. Ik wil maar zeggen, hun uitverkiezing was wel degelijk op grond van geloof. Dat wil zeggen, zij onderwierpen zich hier officieel, dat zeiden ze, aan het woord van God. En toen werden ze uitverkoren. Maar als je dan toch moet hebben over de leer van uitverkiezing, dan is de, wat mij betreft, de vraag niet waaruit wordt men dan verkozen, maar waartoe. En merkwaardigerwijs, men schijnt te denken dat uitverkiezing betekent dat als men uitverkoren is, dat men dan in de hemel komt, ooit een keer. Dat men uitverkoren is om zalig te worden, whatever that may be. En dit is een misverstand. Nou ja, het grootste misverstand. Er zijn er nog een paar, maar dit is de grootste. En bovendien nogal inconsequent, die opvatting. Maar kijk, daar moet ik het eigenlijk zaterdag over hebben, maar ja. Het komt vaker voorbij. Ik probeer me netjes uit te drukken in dit verband en terughoudend, maar ik weet nooit of ik dat wel mag doen. Me terughoudend uitdrukken. Dat heb ik met Luther gemeen. Die drukte zich ook niet terughoudend uit. En die is de geschiedenis ingegaan als de grote lomperik. Hoewel ik professor dokter was en weet ik veel. En nog zo het een en ander op zijn konto heeft staan, maar toen maar. Maar ik wil dit gaan zeggen, het grote probleem is dat men bij het lezen, dan wel bij het bestuderen van de Bijbel, dan wel bij het instand houden, dan wel het uitbreiden van de kerk of de gemeente of het christendom of wat dan ook maar, slechts alles liet draaien, alle 1200 bladzijden van de Bijbel, liet spreken over of een mens, een individu, zalig kan worden en zo ja, waarom niet. Want het ging over de persoonlijke zaligheid. Ik weet niet of ik u dat wel eens verteld heb, maar ik waag me er niet aan, maar Luther, die was niet bang uitgevallen, en daar mag je blij mee wezen ook nog, maar, en ik sta hem hier te excuseren, maar waarom zou ik? Maar Luther, die had een soort lijstje van belangrijke bijbelboeken, minder belangrijke bijbelboeken en volstrekt overbodige bijbelboeken. Zijns inziens. En belangrijk vond u, maar dat zal u waarschijnlijk niet verrassen, de brief aan de Romeinen. Het Johannesevangelie. En de psalmen. Die waren hoogst elementair, in zijn opvatting. En als het nou gaat over volstrekt onbelangrijke bijbelboeken, altijd over Rut, Esther, die had ik eerst moeten noemen, Jacobus, Openbaring. En waarom vond hij ze onbelangrijk? Soms twijfelde hij ook wel degelijk aan of ze wel in de Bijbel thuis hoorden. Maar goed. Maar waarom, de vraag is natuurlijk, maar waarom beschouwde hij die dan onbelangrijk en andere wel belangrijk en andere tussenin? Het antwoord is, dat werd afgemeten naar de mate waarop volgens hem die Bijbelboeken zich bezighielden met onze persoonlijke zaligheid. Of met ons christelijke leven. Hoe wij in de hemel moesten komen, hoe wij gerechtvaardigd zouden moeten worden enzovoorts. En in zijn openbaring heb je niks. Bovendien, wat moet je met visioenen die niet verklaard worden? Daar kunnen wij niks mee, hebben wij niks aan. En als je er toch wat aan moet hebben, het is de algemene gedachte dat God ooit wel een keer zal oordelen. En daar heb je het hele boek wel mee gehad. En Jacobus die zei dat de mensen niet uit geloof alleen maar ook uit werken moest zalig worden. Daar kon hij al helemaal niks mee. En het boek Esther, daar kwam de Heer niet eens in voor. Wordt niet eens genoemd in het boek Esther. Dus wat moeten wij daarmee? Bovendien, het boek Esther is nogal Joods van karakter, want het gaat over het Joodse volk. Maar hij wist dat het Joodse volk per definitie een ongelovig volk is. Want anders waren ze wel een christelijk volk. Nou ja, toen was hij weer antisemitisch natuurlijk. Maar goed. Maar wat ik probeer te vertellen is dat... En dat is niet alleen bij Luther zo, dat is bij alle reformatoren zo. Het beginsel namelijk dat alles in de Bijbel zou moeten gaan, dat is een vooroordeel. Alles in de Bijbel zou moeten gaan over ons, uw en mijn persoonlijk leven en over uw en mijn persoonlijke relatie tot God. En of dat al of niet een persoonlijke relatie is. Namelijk, in de vraag is ook in hoeverre dat loopt, die relatie met God loopt via een kerkelijke organisatie of via de pastoor of de paus of voor mijn part de dominee. Heb u dat nog? Daar gaat het, moest het allemaal over gaan. Als het daar niet over gaat, en dan wist men er niks mee aan te vangen. En als het er weinig over ging, dan werd het wel zo gedraaid dat het er toch over ging. En daar hebben we al die ethische beschouwingen aan te danken. Wat deed Mozes verkeerd? Wat deed Mozes goed? Wat had hij niet mogen doen? Wat had hij wel mogen doen? Wat leert ons dit over het karakter van Mozes? Wat moeten wij navolgen? Wat moeten wij niet navolgen? Welk gevaar wordt ons hier voorgehouden? En nou ja, enzovoorts. En dat is bijbelstudie voor bijna iedereen, nog steeds vandaag. In werkelijkheid luistert men dus niet. Niet echt. Om wat voor reden dan ook. En dan excuseer ik me weer. Want ik kan me voorstellen dat mensen als Luther onder omstandigheden... Ja, of door omstandigheden gedwongen wel wat anders aan het hoofd hebben. Ik bedoel, het was al moeilijk genoeg en dat weet ik ook wel, maar ik probeer objectief te zijn en te blijven enzovoort. En ik moet vaststellen dat in het algemeen de Bijbel niet spreekt over uw en mijn zaligheid. Echt niet. De Bijbel spreekt over Gods doen en laten en over wie hij is. De Bijbel is immers de zelfopenbaring van God. Dat spreekt men niet tegen, maar de volgende zin luidt dan... En hij openbaart hoe een zondaar zalig moet worden. En hij openbaart... Ja, en dan ben je weer weg. Vandaar dat men niks weet, in geen enkele kerk... dat men niks weet over Israël. En niet eens antwoord kan geven op de vraag... wat is dat eigenlijk, Israël? En dus ook hopeloos in de knoei ligt met een van de belangrijke begrippen in verband met Israël, namelijk uitverkiezing. En dat is het dan. Men komt daar niet meer uit. Maar ja, hier lees je toch niet dat Israël wordt uitverkoren om als volk naar de hemel te gaan. Bovendien, waarom gaan ze dan naar Canaan? Ze zouden dan toch naar de hemel moeten? Enzovoorts. Komt toch allemaal niks van terecht. Nee, de uitverkiezing van Israël is een verkiezing uit, niet maar verkiezing, hoewel het ook kan, maar het begrip wordt versterkt, verkiezing ergens tussenuit, voor een bepaald doel uiteraard. Anders heeft het geen zin. De vraag is voor welk doel. En het doel is om Gods segula te zijn. Dat wil zeggen, om als Gods persoonlijke bezit, als het woord persoon tenminste hier gebruikt mag worden, als Gods persoonlijk bezit gebruikt te worden in zijn dienst. En waar de dienst van God heet priesterschap, staat er dus meteen vers 6, en gij zult mij een priesterlijk koninkrijk en een heilig volk zijn. En waarbij de dienst aan God is trouwens sowieso een kwestie van heiliging. Want iets dat heilig is, dat weet ook niemand meer. En daarom vertel ik het u. Heiliging wil zeggen wijding aan de dienst van God. Zodat de uitverkiezing van Israël hetzelfde is als de heiliging van Israël. En hier kun je dat ook lezen. Gij zult mijn eigendom zijn, gij zult mij, voor mij, in mijn dienst, een priesterlijk koninkrijk zijn en een heilig volk. Heel Israël wordt geheiligd. Daarna wordt het een en ander nog geïllustreerd, niet hier op deze bladzijde, maar daarna wordt het een en ander geïllustreerd, want binnen Israël gebeurt alsnog zoiets. Dat wil zeggen dat er aan zich. Want binnen Israël wordt de stam van Levi speciaal aangesteld om de Heer te dienen. Dat wil zeggen specifiek om dat woord van God te bewaren. En dan gebeurt het nog een keer. Want binnen de stam van Levi wordt het huis van Aaron specifiek aangesteld om dat woord te bewaren. De eerste verantwoordelijkheid ligt dus bij de priesters. Eigenlijk moet ik nog een fase verder, namelijk naar het huis van de hoge priester. Maar goed. Maar de eerste verantwoordelijkheid ligt bij de priesters. Die verantwoordelijkheid breidt zich uit vanuit de priesters naar de hele stam van Levi. En via Levi breidt het zich uit over heel de stam van Israël. Het hele volk van Israël bedoelde ik te zeggen. En dat volk staat in Gods dienst. Waarom ook niet? God heeft dat volk zelf specifiek gemaakt. Niet omdat het volk ontstaan is uit de schepping van Adam die zich heeft voortgeplant, maar omdat God Israël specifiek verwekt heeft uit enige generaties onvruchtbare mensen, dan wel vrouwen. Helemaal apart, op een zijlijn. Minstens beginnend bij Abraham, ga uit uw land en uit uw maatschap, en is onder de Abraham af van de koninklijke familie. Want daar maakte die deel van uit, de erfgenamen van Adam. Ga er maar uit, dat Uddelgelde, ik zou je wel een ander land wijzen. Per slot, koninklijke figuur. Maar ik zou je een ander land wijzen, enzovoorts. Maar Abraham was onvruchtbaar, Sarah was onvruchtbaar, toch? Tot het Nieuwe Testament en toe aangehaald. En toen werd daar dan toch nog uitgeboren Isaac. En die trouwde met Rebecca, die was onvruchtbaar. En toen werden er toch uitgeboren Jacob en Esau. Toch? Nou, zo gaat het. En dan krijg je Jacob met Lea wel, maar Rachel niet. En het, die waren al verwisseld en wat een gedoe allemaal getopt. Maar onvruchtbare mensen en toch wordt er wat voortgebracht. Ik bedoel, de geboorte van de Heer Jezus uit Maria is zo bezien, zo bijzonder ook eigenlijk niet. Ik zei, zo bezien. En verder zijn alle wonderen bijzonder, maar ik vind de hele schepping bijzonder, dus ja, dat kan ook helemaal niet. Maar ik bedoel, het is de voortzetting van een bepaald thema. Dat wat aan God gewijd wordt, wordt ook specifiek door God verwekt. Hij kan het dus zo zonder meer rechten op laten gelden. En dat zegt hij dan ook. En dan zegt ze, zijn allemaal voor mij, het is allemaal voor mij, het is een schepping, natuurlijk, het is voor mij. Maar ik, als je mijn stem wil gehoorzamen, dan maak ik je tot mijn hoogstpersoonlijke eigen volk. Dat wil zeggen, dan, hierbij kies ik je dan uit de volkeren en dan word je mijn door mij uitverkoren volk. Om mij te dienen, niet om naar de hemel te gaan, het hele Oude Testament lees je daar niet over. Mensen gaan niet naar de hemel, daar hebben we al eerder over gehad. U en ik wel. Maar we hebben het niet over het algemeen. Dat is niet algemeen. Dat is de positie van de eerstgeborene. In het hele Oude Testament kom je die hemelse toekomst van de mens niet tegen. Een heel bijzonder ding. Dat pas het Nieuwe Testament wordt geïntroduceerd. En ik ga er liever nou niet verder op in. Het gaat er maar om dat deze uitverkiezing van Israël is niet een uitverkiezing om op wat voor wijze dan ook zalig te worden in de zin van eeuwig leven te ontvangen. Is niet aan de orde. Neemt niet weg dat men eeuwig leven zou ontvangen op grond van geloof. Maar hier, dat is het individu. Maar hier gaat het over niet een individu, maar het gaat over een heel volk, als volk, collectief, als groep. Dat is een heel ander ding dan het individu. Toch? En de Heer zegt tot dat volk, laat via Mozes tot dat volk zeggen, nou, als jullie mij als volk aan mij wijden, als jullie dat willen en trouw zijn aan mijn woord, dan maak ik je tot mijn eigen volk. En dan maak ik van jullie een priesterlijk koninkrijk. Later in het Nieuwe Testament heet het een koninklijk priesterdom. Het is maar hoe je het vertaalt. Een priesterdom en een koninkrijk. Of een koninkrijk en een priesterdom. Of een priesterlijk, koninklijk en heilig volk. Zo had je het ook kunnen vertalen. Lees het maar. Gij zult mij een priesterlijk, koninklijk en heilig volk zijn. Dat wil zeggen om God te dienen. Als priesters en als koningen. Zijn trouwens posities die klassiek, maar daar hebben we het ook al eerder over gehad, samenvallen. De koning is priester en de priester is koning. En daarmee aan God gewijd, want dat is de positie van de priester, zowel als de koning. Het woord voor koning is trouwens merleg, en dat is het woord engel, malach. Het is volstrekt hetzelfde, 100% identiek. En van een engel hoef je dat nooit uit te leggen, dat die gewijd is aan de dienst van God, maar de koning is ook gewijd aan de dienst van God. Wij hebben het omgedraaid, wij hebben in onze dagen bepaald dat de koning in onze dienst staat en dat hij het volk moet dienen. En de opdrachten van het volk moet uitvoeren. We hebben de wereld op zijn kop gezet en we denken dat het heel normaal is. Maar in werkelijkheid, de koning is verantwoording verschuldigd aan God, het is een goddelijke instelling. Zegt de Bijbel ook, de overheid is een dienaresse van God, is van God aangesteld. En hier direct onder de wet, dus in Deuteronomium geloof ik, daar lees je ook dat van tevoren wordt gezegd, en als het één keer zover is dat jullie een koning willen hebben, dan moet hij wel uit jullie volk zijn enzovoort, moet wel jullie vlees en benen zijn en dat soort dingen meer. Maar die wordt geacht God te dienen. Moet gebeuren in overeenstemming met de wil van God enzovoorts. De koning is de koning bij de gratie Gods. Dit is de Nederlandse variant. De Engelse variant, die wat langer leeft, is die van men is koning by divine right. En dat is officieel de reden waarom een Britse vorst nooit afstand van de troon doet. En het is ook de reden waarom een paus nooit afstand zou doen van zijn pausschap. Alleen die traditie is doorbroken. Waarom ook niet? Die lui staan toch niet in dienst van God. Toch? Op geen enkele manier. Als je het God wil dienen, kan het niet in die positie. Echt niet? Nou ja, dan moet je eerst een andere pet opzetten, maar dat heet dan weer een mijter, geloof ik. Doet er niet hoor. En niet in die zin. Nee. Maar die laten we dan ook maar weer buiten beschouwing. Hoe dan ook, dit volk zal de Heer gehoorzamen en dan geeft de Heer hen zijn woord. Dat komt hierna dus pas. Hij vraagt het eerst. En als jullie dat zo willen, oké. En de heer zegt tegen Mozes, nou, leg ze dat maar voor. Dit zijn de woorden die gij tot de zonen, ik weet niet waarom het vertaald is met kinderen, met gebrek aan kennis van Hebreeuws en kennis van de Bijbel. Maar het is zonen, dit zijn de woorden die gij tot de zonen Israëls spreken zult. En Mozes kwam en riep de oudsten des volks, kijk, daar heb je ze al, want het begint bij de eerstelingen. En stelde voor hun aangezichten al deze woorden die de Heer hem geboden had. En toen antwoordde al het volk gelijkelijk. Dat wil zeggen, het is een beslissing van het volk, maar als u het mij vraagt, loopt het via de oudsten. Toen antwoordde al het volk gelijkelijk en zeide, al wat de Heer gesproken heeft, zullen wij doen. Akkoord. En Mozes bracht de woorden des volks weder tot de Heer. Let op dat het echt niet maar in twee woorden staat, maar dat het echt verteld wordt. Zo ging dat. En dus zei de Heer tot Mozes, Mozes bracht deze woorden tot de Heer. En de Heer zei tot Mozes, vers 9, zie, ik zal tot u komen in een dikke wolk, opdat het volk horen als ik met u spreek en dat ze ook eeuwiglijk aan u geloven. Want Mozes had de Heer de woorden des volks verkondigd, staat er nog een keer. En ook zei de Heer tot Mozes, ga tot het volk en heilig hen heden en morgen, en dat zij hun klederen wassen en bereid zijn tegen de derde dag, want op de derde dag zal de Heer voor de ogen van al het volk afkomen op de berg Sinai. En bepaal het volk rondom, zeggende, en bepalen wil zeggen een grens trekken, rondom de berg, of het met letterlijke palen moet, weet ik niet, maar het woord bepalen komt van palen, in de zin van het markeren van het gebied. Bepaal het volk rondom, zeggende, wacht u op de berg te klimmen en deszelfs einde aan te roeren, al wie de berg aanroert zal zekerlijk gedood worden. Geen hand zal hem aanroeren, maar hij zal zekerlijk gestenigd of zekerlijk doorschoten worden, het zijn beest, het zijn man, hij zal niet leven. En zo verder. Vers 16, en het geschiedde op de derde dag toen het morgen was, dat er op de berg donderen en bliksemen waren en een zware wolk en het geluid een zeer sterke bazuin, zodat al het volk verschrikte dat in het leger was. Ja, Mozes leidde het volk uit het leger goden tegemoet en zij stonden aan het onderste der berg, of des bergs. En de ganse berg Sinai rookte omdat de Heere op dezelfde nederkwam in het vuur. En zijn rook ging op als de rook van een oven en de ganse berg beefde zeer. Hebreeën geeft een commentaar op en zegt, het is vreselijk te vallen in de handen van levende God, dan wel onze God is een verterend vuur. Ontleend aan deze gebeurtenis overigens. Nou goed. En daarna volgt pas hoofdstuk 20, toen sprak God al deze woorden zeggende, ik ben Jehovah uw God, dan wordt het even officieel, want dat is de strekking van de zogenaamde 10 woorden, alsof het een notariële akte is, verder wordt het hierna uitgewerkt, maar dit zijn de condities en het wordt van tevoren gevraagd, willen jullie of willen jullie niet, zeggen ja, oké. Dat is een grote fout, zeggen sommigen. En ik denk dat dat wel klopt, ja. Dat is een grote fout die Israël maakte. Ze zeiden, al wat de Heer geboden heeft, zullen wij doen. Het lijkt mij toch een vorm van zelfoverschatting. Toch? Hoe zeg ik nou wat geks? Het blijkt ook dat ze dat niet kunnen. Dat staat ook in het Nieuwe Testament. En het wordt de Joden alsnog verweten in Romeinen 9. Zij zochten door werken der wet gerechtvaardigd te worden voor God. Maar ze zochten verkeerd. Want uit de werken der wet wordt geen mens gerechtvaardigd voor God. Dat kan namelijk helemaal niet. Dat kan alleen door geloof. Maar dat geloof was er niet. In het volk. Nou ja, bij uitzondering wel, maar het volk collectief niet. Dat is de geschiedenis van Israël. Ik denk niet dat ik dat nu verder hoef uit te leggen, dat is algemeen bekend.
Betekent dat dan in hun hadden de belofte niet?
Ze had een beroep moeten doen op de belofte van die God aan Abraham gedaan had. Maar het idee dat men Gods wetten zou kunnen volbrengen, dat is onmogelijk. De andere kant is dat de dienst van Israël aan God inhield in de praktijk dat zij in hun geschiedenis als volk zouden demonstreren aan u en mij dat men inderdaad onder die wet helemaal niet kan leven. Dus we hebben ook niet het minste recht om ze iets te verwijten als volk. Het maakte onderdeel uit van hun dienst in de praktijk. Maar niettemin, het is volbarig om te zeggen, al wat de Heer gesproken heeft, zullen wij doen. Nou ja, Paulus legt het uit en doet het tamelijk rustig, maar toch wel gedecideerd. Hij zegt, voor Mozes, voordat de wet was, was er ook de zonde in de wereld, was de mens ook een zondaar. Hij zegt, dat weten wij zeker, want de mensen hadden de eigenaardige gewoonte om na verloop van tijd, soms heel lange tijd, maar toch na verloop van tijd, om dood te gaan. Staat in Romeinen 5. Mensen stierven. Wat betekent dat? Dat er ergens dat ze wat mankeerden. Of iets hadden. Ik vind dat altijd vreemd. Je mankeert wat en dus heb je wat. Taalkundig lig ik dan altijd in een knoop. Je hebt iets of je mankeert iets. Maar hè, als je een manko hebt, ja. Ik ken mensen die missen van alles. En ik ken ook mensen die hebben wat. Sommigen, nou ja, allebei, maar dan is het niet best natuurlijk. Hè? Maar er staat gewoon dat een mens stierf. Hoe komt dat? Omdat hij een zondaar is. Dat is wat zonde is. Zonde is mis. Het enige echte betekenis, ook in Nederlands. Dus je hebt niet eens Hebreeuws of Grieks nodig, gewoon Nederlands. Zonde is zonder, dat is namelijk mis. Men zegt dan mist het zijn doel van mijn part. Het heet gewoon in het Nederlands een misser. Dat is volstrekt hetzelfde als een zonde. En dat de mens sterft, dat is mis. Want iedereen weet dat de mens eigenlijk zou moeten blijven leven. Nou ja, niet iedereen, maar de meeste dan. Hè? Laten we, ja. Voordat u zelf op het idee komt van, nou, je zou er sommigen kunnen missen. Maar goed, maar een mens sterft. Dat is wat Paulus uiteenzet in Romeinen 5, vanaf vers 12 ongeveer. En hij zegt maar door de wet specifiek is kennis van zonde. De wet demonstreert de zonde. De zonde was er daar voorheen ook al, maar door de wet wordt de zonde gedemonstreerd. Want onder de wet wordt men geacht te zeggen, al wat de Heer gezegd heeft, zullen wij doen. Maar dan blijkt dat men dat niet kan. Sterker nog, het blijkt zelfs dat het daardoor niet beter gaat met de mens, met die wet, maar juist slechter. En hij weet het uit eigen ervaring. Want hij leefde onder de wet oorspronkelijk, meer dan zijn tijdgenoten, zegt hij later. Hij was de kampioen ervan in zijn dagen en in zijn generaties, Galaten 1. En ik kende de Heer niet. Sterker nog, het hield hem tegen om tot geloof te komen. En hij is daarmee de uitbeelding van heel het Joodse volk in die dagen. Dat immers, omdat het vasthield aan de wet, niet ontvankelijk was voor het evangelie en dus ook niet ontvankelijk was voor de Heer Jezus, door wie die blijde boodschap dan gebracht werd, om zo te zeggen. Waarom konden zij niet ingaan? Vanwege hun ongeloof, zegt Paulus in de Hebreeënbrief. Dubbelzinnig, want hij heeft het over het volk Israël dat Kanaan niet binnenging. Maar hij past het toe op onze dagen. Hoe dat zit, hè? Het is ongeloof. En Israël, het Joodse volk moet ik zeggen, het Joodse volk werd daardoor gehinderd door de wet. Met de bekende kreet die wij in Nederland ook kennen, ze hadden al een geloof. En abusievelijk wordt het evangelie beschouwd als een geloof in de zin van één godsdienst. Nou, ze hadden al een godsdienst. En als iemand dus zegt dat de mens godsdienst nodig heeft, wel nu, er zijn er genoeg, kies maar wat uit, jongens en meisjes. Je wordt er alleen niet zalig van. En het maakt je tot een vijand van Christus. Dat is wat gebeurt. De wet stond hen in de weg. En daarom moest men er ook daadwerkelijk van verlost worden. En dat is wat in het volk als zodanig geïllustreerd is. Uiteindelijk in het Joodse volk. Want dat is de geschiedenis van het Joodse volk tot vandaag. En ook in de dagen van Luther. Die trouwens dacht dat ze wel tot geloof zouden komen wellicht. En toen dat niet gebeurde begreep hij pas echt hoe het ervoor stond met het Joodse volk. In zijn dagen. Nou, meer moet ik daar nou niet over zeggen, want dan verdwaal ik weer. Maar zoiets, het is per definitie het volk dat de Heer verworpen heeft. Ik zei niet gekruisigd, dat is wel zo, maar dat is het punt niet. Het punt is dat men niet is gekomen tot geloof in de opgestane Christus, die hun gepredikt en gemanifesteerd is geworden in de tekenen. Zie, de wet stond hen in de weg. En dat is waar de Heer althans een deel van Israël voor gebruikt heeft. Maar voordat het zover was, heeft hij een ander deel, belangrijkste deel van Israël, ook onder de naam Israël, het land uitgejaagd. En wij noemen dat het Assyrische ballingschap van de 10 stammen van Israël. Maar die hebben zich nooit aan de wet gehouden. En die hebben dus ook niet de wet gedemonstreerd en ook niet gedemonstreerd dat het hen afsluit voor geloof of iets dergelijks. Die heeft hen dus ook niet gehinderd. En toen aan hen in de ballingschap, in de wildernis, onder de heidenen, in de diaspora, toen aan hen het evangelie gepredikt is geworden, toen stond hen de wet niet in de weg, want die hadden ze al lang niet meer. En dat is wat in de Bijbelse geschiedenis geïllustreerd wordt. En met name dus in de geschiedenis van Israël, of wat ik nou moet zeggen, in de beide huizen van Israël. Nou ja. Kortom, het zijn ook negatieve dingen dus, die via Israël als volk gedemonstreerd worden. Daarna treedt onze ethiek in werking, zeggen we, is het dan wel rechtvaardig van, maar dit soort dingen mag je niet hard roepen hoor, is het dan wel rechtvaardig van God om dit soort dingen met zijn volk te doen, dan moet ik u zeggen, God is rechtvaardig, dus dat staat niet ter discussie, maar mocht u er toch de problemen mee hebben, moet ik u zeggen dat het een en het ander, volkomen losstaat van de individuele Israëliet. Dat zijn twee verschillende dingen. Het volk of de individuele mens. Het volk bestaat wel uit een collectief van individuen, maar zo'n individu kan een positie innemen die afwijkt van de positie van het hele volk. Ik moet u zeggen dat mijn positie in een heleboel opzichten volstrekt afwijkt van die van het Nederlandse volk. En toch ben ik een Nederlander. Toch zelfs met blank en met blauwe ogen en ook nog een man. Dus volkomen verdacht natuurlijk, maar dat weet iedereen. Maar mijn positie is anders dan die van het Nederlandse volk. Dat weet ik zeker. Het Nederlandse volk wordt vertegenwoordigd in Den Haag. En ik voel mij daar niet vertegenwoordigd. Door, maar dan ook helemaal niemand. Heb je dat nog? En ik ben stellig van overtuigd dat het Nederlandse volk naar de... Daar gaat het naartoe, ja. Naar de... Waar gaan we naartoe? Naar de Ratsmodee. Oh, de Jiddies geloof ik trouwens, man. Kan ook al helemaal niet. Galamezen. De Galamezen, oké. Waar het maar naartoe gaat, maar het gaat helemaal fout. Maar bij mij niet. Toch? Er is toch een totaal verschil. Er is toch iets anders? Bovendien, ik heb begrepen dat het gros van de Nederlanders over de dingen totaal anders denkt dan onze regering of onze volksvertegenwoordiging of wat dan ook. En dat is al jaren zo. Lang leven de democratie. Hoezo het volk vertegenwoordigt? En als die lui in Den Haag dingen proberen te zeggen waarbij ze een groot deel van het volk achter zich krijgen, heet het populisme en dat schijnt een ziekte te zijn. Ik dacht dat dat van eenden was trouwens, maar goed. Toch maar weer, hoe dat maar heet allemaal. Hè? Wat is botulisme? Ja, dat is waar, ja. Nou ja, zoiets. Het klinkt in ieder geval heel verschrikkelijk. Ik begrijp die dingen dus ook niet. En daarom ben ik dus heel anders. En dat is niet omdat het om mij gaat, maar gewoon om te laten zien dat het twee verschillende dingen zijn.
Dus ja, gewoon, we zitten nog onder de wet.
Nou ja, het volk, dat is een ander ding dan ik. Ik ben niet het volk. En u ook niet. We maken er deel van uit, maar daarom zijn we het nog niet. Dat zijn andere dingen. Je hoort ook altijd, ja, het gaat slecht met het land, gaat slecht met de economie enzovoort. Maar als je om me heen kijkt, gaat met de meeste mensen gaat het heel erg goed. En iemand legt mij dan uit, dat komt omdat er zoveel zwart geld in omloop is. En een hele zwarte economie die eronder steekt. En daarna denk ik, nou, dat zal de reden zijn waarom Nederland dan toch nog bestaat, ondanks dat het zo slecht gaat. Maar toen maar weer, daar heb ik ze ook mijn ideeën over. Maar het zijn twee verschillende dingen. Heb je dat? En zo is het met Israël ook. Elia bekeek het hele volk, vertegenwoordigde ook op een of andere wijze het volk, dan wel vertegenwoordigde de Heer bij het volk. En Elia zegt, ja, ik ben maar met de enige die u neem mij maar weg, want dit heeft geen zin. En toen zei hij, ja, maar er zijn er nog 7000. En die maakten deel uit van het volk, maar die zijn niet representatief voor het volk. Het volk was ongelovig en diende de Baals. Maar er was een minderheid onder het volk, dat was anders. En zo is het maar net. Dus mag het al slecht gaan met het volk. Ook juist omdat het uitverkoren volk is, maar het wil niet zeggen dat het slecht gaat met alle leden van het volk. Dat is een heel ander ding. En die moet je uit elkaar leren houden. Dat zijn twee totaal verschillende dingen. En eigenlijk, wij in onze dagen, in onze tegenwoordige bedeling, wij worden als individuen getrokken uit de tegenwoordige boze wereld. Als individu, als enkeling. In een dode uppie heet dat. En dan een dode uppie. En dan worden we levend gemaakt. En krijgen deel aan dat volk van eerstelingen. Heb je dat nog? Het volk van God. En krijgen deel aan de verkiezing van dat volk. Enzovoort. Maar goed. Het is hoog tijd om te pauzeren, maar laat vooral tot u doordringen dat de uitverkiezing van Israël, dat is een Bijbels gegeven, maar het is niet een uitverkiezing om zalig te worden, om eeuwig leven te ontvangen, om in de hemel te komen of wat dan ook. Het is een verkiezing om God te dienen. En dat een individu tot eeuwig leven zou ontvangen op grond van individueel geloof, puur geloof en niks anders dan dat. Ja, dat is zo, maar dat staat daar los van, want dat geldt voor elke heiden ook. Daar hoef je geen Israëliet voor te zijn. Want God is een God van alle mensen, enzovoorts. Dat staat ook uitgebreid, later uitgelegd in het Nieuwe Testament. Kortom, de positie van Israël die beschreven wordt, is niet een positie om in de hemel te komen, om eeuwige zaligheid te ontvangen of wat dan ook. Maar het is een positie waarin men de Heer zou dienen. Onder dit oude verbond, om te beginnen. Dat neemt niet weg dat onder vers 5, dat ziet u waarschijnlijk zelf ook wel, staan een heleboel schriftverwijzingen. Dat is in de eerste plaats om, want het is maar een klein rijtje hoor, want mijn lijst is veel langer. Dat is in de eerste plaats om aan te geven dat de geschiedenis van Israël door steeds opnieuw verwezen wordt naar deze oorspronkelijke uitspraak. Het is de eerste keer dat van Israël dit gezegd wordt. Het is wel een aanloop. Die van Israël is mijn volk of Israël is mijn zoon. Eerder in Exodus. Maar dit is de formulering en zo wordt het aangekondigd. Maar daarna in de geschiedenis wordt het vele malen herhaald. En dat gebeurt dan tot in het Nieuwe Testament aan toe. En daar wordt het iets moeilijker. Omdat het aangehaald wordt in, feitelijk in Romeinen, maar ook door de apostel Petrus. Waarna de discussie gewoonlijk ontstaat over de vraag waar dat eigenlijk over gaat daar in Petrus. En dus over de vraag of de gemeente, de kerk, inderdaad dan de positie van Israël inneemt enzovoorts. Kortom, er hangt wel een vervolg aan. Maar in de eerste plaats zou het, lijkt mij, redelijk noodzakelijk zijn om te begrijpen wat eigenlijk die verkiezing van Israël tot uitverkoren volk is. We vinden dat eerst al in Exodus hoofdstuk 6. Ik zal u nog een paar versen geven. Voor vanavond Exodus 6, waar wij lezen in vers 5. Derhalve zegt tot de kinderen Israëls, ik ben de Heere. En ik zal u lieden uitleiden van onder de lasten der Egyptenaren. Het moest hier nog gebeuren dus. En ik zal u redden uit hun dienstbaarheid. Dat is het woord voor slavernij. Ik zal u redden uit hun slavernij. En zal u verlossen door een uitgestrekte arm. Met grote kracht betekent dat. Later heet het op arendsvleugelen. Dan is het hemelse kracht. Boven menselijke, boven aardse kracht. En door grote gerichten oordelen over Egypte. En ik zal u lieden tot Ami aannemen. Ik zal u tot mijn volk aannemen. En zal u tot God zijn. En gij lieden zult bekennen dat ik, Jehovah, uw God ben, die u uitleidde van onder de lasten der Egyptenaren. En ik zal u brengen in dat land waarover ik mijn hand opgegeven heb, dat ik het aan Abraham, Isaac en Jacob geven zou. En ik zal het jullie geven tot een erfdeel. Ik, Jehovah, want hij maakt zich met zijn naam bekend. Nou staat er meteen, en Mozes sprak alzo tot de kinderen Israëls, doch ze hoorden naar Mozes niet. Vanwege de benauwdheid des geestes en vanwege de harde dienstbaarheid. Ze hadden op dat moment geen belangstelling. Maar de aardigheid, voor ons de aardigheid, achteraf. Hè. Voor ons is de aardigheid van deze uitspraken dat de slavernij in Egypte, die hier zo nadrukkelijk genoemd wordt, een beeld is van de latere slavernij onder de wet, met name de Joodse wet. De religieuze wetgeving. Tichelen strijken is nou eenmaal de uitbeelding van religie. Enzovoorts. En dan staat er, zij hoorden niet naar Mozes en de woorden die van de Heer via Mozes tot hen kwamen, vanwege de benauwdheid des geestes en vanwege de harde dienstbaarheid. Maar profetisch betekent dat het Joodse volk in de tijd ook niet naar de Heer hoorde en naar de boodschap die gepredikt werd, want ze hadden wel wat anders aan het hoofd. Dat was vanwege de benauwdheid des geestes en vanwege de harde dienstbaarheid. De slavernij onder de wet namelijk. Heb u dat? Ik weet dat dit moeilijk is, maar dat komt omdat het woord van God nog helemaal verschillende niveaus kent. Maar de slavernij is een beeld van de latere slavernij onder de wet. En hier staat ze, ze hebben de slavernij in Egypte en daardoor horen ze niet naar de boodschap van Mozes. Maar profetisch betekent het, het Joodse volk was later onder de slavernij van de wet en daarom horen ze niet naar de boodschap van de Heer zelf. Of van Johannes de Doper of van de apostelen, maar naar het woord des Heeren. Heb u dat? Maar goed, om vers 8 ging het me niet, maar ik vind het wel een belangrijk vers. Het ging mij meer in het bijzonder om vers 6. Ik zal u lieden tot mijn volk aannemen en ik zal u tot God zijn. mijn volk. Nou goed, dat gebeurt dus ook, want de Heer leidde hen uit Egypte. Het is inmiddels gebeurd in Exodus 19. Ze zijn bij de Heer gebracht. Hij gaat hen nu brengen naar het land en zegt, nou, dit was het ongeveer. Je hebt het nou gezien en wat vinden jullie ervan? Gaat het wat worden of niet? En dan ben je dus terecht in Exodus 19, vers 5 en 6. Nu dan, indien gij naastelijk mijn stem zult gehoorzamen en mijn verbond houden. Later in Jeremia 31 heet het, mijn verbond, het welk zij verbroken hebben, hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heer. Jeremia 31, vanaf vers 31. Waar immers het nieuwe verbond wordt aangekondigd en waar gezegd wordt dat het nieuwe verbond komt in de plaats van het oude verbond dat de Heer met hen gesloten had bij de uittocht uit Egypte. Er zijn ook zo van die dingen waar je nergens mee kunt aankomen, want men heeft het nieuwe verbond beschouwd als een voortzetting van, dan wel een uitbreiding van, dan wel een toelichting op het oude verbond. En dat heet verbondstheologie. Maar de Heer zegt via Jeremia, het is een ander verbond, het komt in de plaats van. Het is van andere aard. Het is niet een wet op stenen tafelen die je moet dragen en die je toch maar stuk gooit, maar het is een wet die ik in uw hart zal schrijven. Daar heeft men van gemaakt dat de Heer onder het nieuwe verbond de 10 geboden in onze harten schrijft. En dat we onder het nieuwe verbond de capaciteiten krijgen en kracht krijgen van de Heer om alsnog de wet te vervullen. Terwijl iedereen weet dat we dat niet kunnen, hoe hard we ook proberen. En hoe christelijk we ook zijn en hoezeer we er ook voor bidden. Toch? Dat lukt toch niet? Nou dan. Het is de ondergang van zo'n theorie, maar die theorieën blijven gewoon hun eigen leven leiden enzovoort. Het wordt gewoon vastgesteld en dat het van geen kant klopt, in het praktische leven niet, maar ook wat de Bijbelse grond ervoor betreft niet. Ja, daar trekt niemand zich wat van aan. En dat is de negatieve kant van traditie. En dat is waardoor wet de mens afsluit voor de waarheid. Het zijn twee totaal verschillende dingen. En dat is waarom Israël levend in de slavernij van de wet, ik bedoel het Joodse volk, levend in de slavernij van de wet, niet openstaat voor het evangelie en niet voor een nieuw verbond. Ik zeg altijd, de Joden die leren officieel dat de Messias nog komen moet, maar laat hij niet het hart hebben te komen. Want dat is het eind van het Jodendom, zei de rabbi. Nee, ik weet het. De rabbi zei dat. Voor de radio. Caiaphas zei het ook trouwens, ja. De toenmalige zogeheten hoge priester. Die zei, als deze man zijn gang laten gaan, raken wij ons volk en onze positie kwijt. Dat is het einde van het Jodendom. Dus men wil de Messias niet. Of hij het is of niet, kon ze niet eens wat schelen. Ze moesten hem niet. Ze willen leven met de Messias verwachting. De mens hoop geven. Dus, ja. Soms blokkeer ik, maar er komen dan dingen in mijn hoofd schieten van, ja, moet ik dat nou zeggen of niet? Weinrep, de Weinrep, die bekend is omdat hij uit de school klapte van de Joodse traditie en uit de Kabbalah enzovoort, die verbazend interessante dingen geschreven heeft, maar volstrekt ongelovig was en van de Heer Jezus als Messias niks moest hebben. Maar diezelfde Weinreb die veroordeeld is geworden in Nederland en dus de rest van zijn leven heeft doorgebracht in Zwitserland, in Zürich, omdat hij in Nederland opgepakt zou worden vanwege, laat ik maar zeggen, vanwege dingen die hij uitgehaald had als Jood in de Tweede Wereldoorlog. Die Weinreb, gevraagd naar waarom hij die dingen gedaan had in de Tweede Wereldoorlog, Dat idee was dat hij een lijst had, dat kon die mensen opzetten en die zouden dan niet vervolgd worden, niet opgepakt worden door de Duitsers enzovoorts, enzovoorts. En tegen enige betaling kon hij dat dan regelen, dat je op zo'n lijst kwam als Jood, dat je niet vervolgd werd enzovoorts. Daarvoor is hij dus vervolgd geworden na de Tweede Wereldoorlog. En zijn commentaar daarop was: wat heb ik fout gedaan? Ik heb die mensen hoop willen geven. Heb je dat? Want die mensen gingen weg met het idee: nou kan me niks gebeuren, ik sta op die lijst. Ik heb ze hoop gegeven. Ja, dat is typisch het Jodendom. We geven de mensen hoop, straks komt de Messias. Maar we willen het graag zo houden. Want als hij komt, kunnen we die hoop niet meer geven. Hebben we niet meer die verwachting. Niet meer dat idee fix van het wordt morgen beter. Of zo. En daar leeft men dan dus mee. Dat wil men zo houden. En dat is wat Caiaphas letterlijk zegt. En dat staat niet voor niks in de Bijbel. Dat staat in de Bijbel omdat het de positie is van het judaïsme als zodanig. Wij willen leven met de Messias verwachting, maar niet met de Messias. Als die komt namelijk, dan kan het Sanhedrin iedereen inpakken. Dan is niet meer de Joodse hoge priester de hoogste macht hebben. Dan is de Messias de macht hebben. Dan wordt de troon van David hersteld in Jeruzalem. Dan ligt de macht bij Juda en niet bij Levi en niet bij de priesters. En dus laat hij niet het hart hebben te komen. En ik spreek wel eens christenen die zeggen: ja, de Heer zal wederkomen. Maar dat kan nog heel lang duren, volgt er dan hoopvol. Kan nog heel lang duren. Vooral zo houden. Ook al geloven ze niet echt in een wederkomst, ze geloven in de jongste dag. En noemen dat abusievelijk de wederkomst van Christus. Maar vooruit. Maar kan nog heel lang duren. En zodra er iemand laat blijken dat hij verwacht dat het binnen afzienbare tijd gebeurt, komt hij in de krant, wordt hij voor gek verklaard, is hij sectarisch, enzovoorts. Zoals wij dus, hè. Nou ja, enzovoorts. Maar want de Bijbel wil men niet. Het woord van God wil men niet. Men heeft zo zijn eigen ideeën, vaste traditie, lekker veilig. En daarmee doet men afstand van de eigen verantwoordelijkheid. Dat is de laatste regel, daar eindigen we de avond ook mee. Dat is de bottom line, heet dat. Waar gaat het eigenlijk allemaal over? Die hele leer van uitverkiezing. De hele leer ook van leiding trouwens. En van voorbeschikking. Waar gaat het allemaal over? Over de vraag of de mens verantwoordelijk is voor zijn eigen leven of niet. En eigenlijk de reformatoren, inclusief Luther, broeder, inderdaad, zijn daarin blijven steken. In welke mate is de mens zelf verantwoordelijk voor zijn zaligheid? En die vraag kan je zomaar niet beantwoorden. Je moet eerst vaststellen namelijk dat de zaligheid als zodanig teweeggebracht is, een eeuwig leven, onverderfelijkheid aan het licht gebracht is door de Heer Jezus zelf. Die bewerkt de zaligheid. Dat kan een mens niet doen. Dat is één. Dus er moet de vraag veranderd worden. Let me rephrase that, heet dat. De vraag is: hoe krijgt een mens deel aan die zaligheid? En is hij daar zelf verantwoordelijk voor of je er deel aan krijgt of niet? Die vraag is makkelijk te beantwoorden, nog makkelijker. Daar is hij zelf verantwoordelijk voor, dat hoeft namelijk niet, maar het wordt hem voorgehouden en het wordt hem aanbevolen. Met de woorden: kies dan heden wie gij dienen zult, of kies het leven. En met de woorden van: zoveel hem aangenomen hebben, heeft hij, enzovoorts. Zoveel die in zijn naam geloven, Johannes 1 vers 12 of zoiets. Zie? En of gewoon, inderdaad, Handelingen 17. God verkondigt nu aan alle mensen alom dat zij zich bekeren. Dat is de oproep, dat is het werk van de apostelen, dat is in de Bijbel. Dat is hoe dat gaat. Maar het was ook al het werk van de profeten. de oproep om zich te onderwerpen aan het woord, de wil van God. God maakt zich aan de mens bekend. En de mens zegt, nee dank u, we hebben een gesloten systeem, we hebben onze eigen wetten en regels, we hebben een eigen deur en een poort die we op slot doen of open doen, en dat maken we zelf al uit. Nou ja, en dat is er niet alleen de Rooms-Katholieke Kerk, dat is elke religie is dat zo. Heb je dat?
Hoe komt dat er nou in?
Nou, dan zal ik u zeggen hoe dat erin komt. Men komt bij elkaar met de deuren open, ieder kan erbij. En dan komen er een paar lastige mensen binnen die ons lastigvallen. En dan zegt er iemand, laten we regels opstellen. En dan gaan ze regels opstellen. En die regels zijn bedoeld om bepaalde figuren buiten de deur te houden. En de Nederlandse geloofsbelijdenis, om eens wat te noemen, een van die formulieren om zo te zeggen, heeft alleen maar dat doel gehad om te bepalen wie wel bij de club hoort, oneerbiedig gezegd, sorry, maar te bepalen wie er wel bij hoort en wie niet. En wie men mag toelaten en wie men er eventueel uit moet gooien. Dat is hoe het werkt.
Dat is
men doet. Men doet daarmee, het gaat tot vandaag door. Men gaat tot vandaag door met de deuren die open zijn te sluiten. Vandaar dat je nogal wat gemeenten hebt die vrij heten te zijn. De vrijgemaakten. Waaronder de vrije baptisten en de vrije evangelische en alle andere vrije clubs. En die zijn altijd bezig met die deur dicht te doen. Gaat langzamerhand steeds verder dicht enzovoorts. Dat is wat er gebeurt. En als ze daarna toch de deur open doen, heffen ze daarmee zichzelf op. Dan bestaan ze ineens niet meer, omdat dan de regels niet meer gelden. En als gebeurt, bestaan er nog vergaderingen van gelovigen? Ze hebben de deuren dicht gedaan, toen heeft iemand de deur open gezet, toen hield het op. Bestond het niet meer. Op een enkele groepering na die termen hanteert en zeggen, nee, maar dat zijn wij. En ja, wilde echt opstaan, denk ik altijd. Het is wat ingewikkeld, maar zo gaan die dingen. Ik neem altijd het voorbeeld van dat ik uit mijn jeugd weet van een vergadering in Alphen aan de Rijn. En mijn vader zei aan tafel, ik weet niet of het de bedoeling was dat wij kinderen dat hoorden. Maar die zei, ik weet niet wie er nog meer bij zat. Die zei, zal ik eens een profetie doen? En als hij dat zei, was het... En dan zei hij, zal ik eens een profetie doen? Ze gaan van die gemeente, van die... vergadering al van, gaan ze een baptistengemeente maken, en die zei er ook bij wie ze daarvan dominee zouden gaan maken. Dat zal ik u besparen, maar het is wel zo gebeurd. En toen werd het de vrije baptistengemeente, binnen de kortste keren was het bovendien een lid van de Unie van Baptistengemeenten. Zo is dat gegaan, en dan zit het in het systeem. En in latere tijd had je in Nederland nogal wat vrije baptistengemeenten die vrij waren omdat ze niet aangesloten wilden raken bij de Wereldraad van Kerken. Dat heette toen nog zo, ik geloof dat het tegenwoordig anders heet, maar vooruit maar. Wereldraad wilden ze niet bij, vonden ze onbijbels, wat het ook is trouwens. En daarom heette ze vrije baptistengemeenten. En die hebben zich vervolgens verenigd in de Unie van Vrije Baptistengemeenten. Ze wilden niet bij de Unie van Baptistengemeenten, ze wilden vrij zijn en daarna ontstond er dus toch een Unie van Vrije Baptistengemeenten. En zo gaat dat. En dat is, eerder is zoiets gebeurd met de Vrije Evangelischen, die zijn al lang één kerkgenootschap geworden. Met de deur dicht. En met statuten, met goede regels, wie er wel lid van kan zijn en wie niet. En zo gaan die dingen. Waarmee uiteraard het gezag over die gelovigen is overgenomen door een instituut met statuten in plaats van de Bijbel. En dat gebeurt overal. Omdat als je die statuten niet hebt, ben je vrij. Dan kan iedereen erin komen, zeg ik hoor er ook bij, enzovoorts. En dat is soms zeer hinderlijk, ik weet het uit ervaring. Maar je moet niet denken dat je dat kunt tegengaan door je statuten. De enige manier om er wat aan te doen is de Bijbel en niets dan de Bijbel. En dan moet je soms anderen verdragen, maar mijn ervaring is ook, die verdwijnen ook wel weer. Maar ze hebben de functie om ons te houden bij de les. En die les is altijd en onder alle omstandigheden het woord van God. En zeg niet dat dat niet kan, want die heb ik ook gekend. Die zeggen, maar dat kan toch niet, joh. En dan zeg ik, ik ben al 72,5 jaar oud. Ik heb het nooit anders meegemaakt en het werkt perfect. Ik zou het niet anders weten. Het werkt. Het houdt ons bij elkaar, het houdt ons bij de les, het houdt ons bij het woord. En wie dat niet wil, die verdwijnt vanzelf. Dat gaat echt zo. Of je daar blij mee moet zijn, vraag ik me niet af. Ik vind het niet een goede vraag. Ik vraag het me wel eens af, hoor. Maar het is buiten de orde. Het punt is gewoon, het woord van God moet zijn werk doen in een ieder van ons. En zijn er dan die over bepaalde dingen anders denken, moeten ze dat zelf maar weten. Dat staat ook in de Romeinenbrief bijvoorbeeld. Hoofdstuk 14, om maar eens wat te noemen. Ieder zijn zijn eigen gemoed te volle verzekerd. Dat kan ik u niet geven. Maar ik weet wel waar het allemaal om draait. Om het woord van God. Dat is de waarheid. En iedereen weet, het gaat om waarheid. De hele waarheid. En niets dan de waarheid. En niet maar hier en daar een Bijbeltekst. Daar moeten we het bij laten, want het is echt de hoogste tijd. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat wij mogen leven uit de rijkdom die u ons in uw woord gegeven hebt. We danken u dat u ons niet primair aan het werk zet, maar dat u ons oproept om stil te worden en te luisteren naar wat u ons te zeggen hebt, omdat uw gedachten nou eenmaal hoger zijn dan de onze. En we danken u dat u door dat woord, waarvoor we onze harten hebben opengesteld, dat u ons door dat woord bekrachtigt, dat u door dat woord ons nieuw leven schenkt, ons doet wedergeboren worden tot een levende hoop, en dat u ons daar ook mee wil voeden, opdat wij zouden wandelen in de goede werken welke u voorbereid hebt. Wij zeggen u daarom ook dank dat we ook deze avond dat woord mochten openen. Bepaald worden enerzijds bij heel oude geschiedenissen, anderzijds bij zaken die tot vandaag nog steeds actueel zijn. We danken u dat we mogen leren verstaan dat u onze zaligheid tot stand hebt gebracht. En dat wij door geloof deel krijgen aan hetgeen u tot stand hebt gebracht. Dat u ons deelgenoot maakt van wat reeds 2000 jaar geleden gerealiseerd werd in de opstanding van Christus. Dat u ons hebt wedergeboren door de opstanding van Christus. Dat u ons gezegend hebt met elke zegening in Christus. Dat u ons hebt uitverkoren in Christus van voor de nederwerping der wereld en zo verder. We danken u ook daarom dat wij in die positie mogen uitzien naar de openbaring van uw heerlijkheid. Die niet langer op zich zal laten wachten. En we danken u daarom dat we onder alle omstandigheden waaronder de wereld gebukt gaat, ook vandaag, dat we onze hoofden opwaarts mogen heffen en onze hoop en verwachting mogen stellen op u, die ons zulke rijke beloften gedaan hebt, op grond van geloof en uit genade. Wees Jan ons dan nabij, met de kracht van die genade om Christus wil. Amen.